kan Europa ondernemen makkelijker en leuker maken? Daarover discussiëren VVD, NSC en de GroenLinks PvdA in het grote BNR Ochtendspitsdebat.
Deel jouw ervaringen of stel een vraag aan deze politici.
Mail naar ochtendspits@bnr.nl en luister komende woensdag naar het grote BNR Ochtendspitsdebat.
Economenpanel. De G7 neemt het toch niet zo nauw met de eigen kolenreductie. Hoe straalt dat af op de rest van de wereld? En de lonen gingen stevig omhoog, maar zijn werknemers zijn ook echt op vooruit gegaan. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Hans Tegenman, hoofdeconoom van Triodos, en Arnold Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom leden van het panel.
Goedemorgen.
En Hans, jij sloeg vanochtend The Guardian maar weer eens open en daar zag jij een uitgebreid artikel over de huizenmarkt en hoe dat de Europese verkiezingen kan beïnvloeden.
Ja, daar stond een heel lang artikel in over inderdaad de huizenmarkt en vooral de huizenprijzen die in heel Europa zijn gestegen en verwezen naar onderzoek dat sterkere stijging van huizenprijzen leidt tot meer rechtsradicaal stemgedrag en meer populisme. En toen moest ik denken ook aan een artikel in het Algemeen Dagblad van afgelopen zaterdag, waar ze Phoenixwijken waren afgegaan. En dat bleek in dat Phoenixwijken in Nederland, waar de mensen het gemiddeld genomen best goed hebben, opvallend veel PVV werd gestemd. En ook daar was weer in dat artikel de klacht van, ja, het gaat niet over ons, wij hebben het goed, maar onze kinderen, waar moeten die wonen? Hè? Dus je ziet daar toch wel van meerdere kanten huizenmarkt, woningmarkt, en dat wel of niet goed in beleid doen. En Nederland is natuurlijk wel een voorbeeld van hoe je dat ook echt heel goed niet goed kan doen. Voedt wel heel erg ook politiek sentiment.
En dat is interessant zinnetje namelijk dat er in dat Guardian stuk stond, ook als je niet direct geconfronteerd werd met een flinke stijging van je huur, dan nog voelde je onvrede, dan nog was je bezorgd.
Ja. Ja. Omdat het heel veel doet. En nou ja, hier in Amsterdam is het natuurlijk heel duidelijk. Ook al de mensen die met Triodos werken in mijn team en in Amsterdam wonen en die er voor heel veel geld huren of wonen, jonge mensen. Ja, dat doet wel wat met je, met jezelf, maar ook met je omgeving en mensen die ergens anders naartoe gaan. Zo gaan mensen natuurlijk ook weer naar Amersfoort en naar andere plekken. Ja, dat doet heel veel met je sociale leven ook.
Is het riskant, Arnold, om jou ook nog even het woord te geven over de huizenmarkt of niet?
Nou, kijk, het hoeft niet zozeer de huizenmarkt te zijn. Maar het is de ideale framing natuurlijk van het debat. Je kunt elk maatschappelijk probleem koppelen aan iets wat zichtbaar is, die huizenmarkt. Migratie, huizenmarkt. Dus je koppelt er alles aan. En dat werkt. En dat werkt vooral omdat, volgens mij, omdat mensen het beter hebben dan ooit. Ze hebben gewoon de luxe om zich bezig te houden met enorme maatschappelijke onvrede. Zelf hebben ze het beter dan ooit. Ik denk helemaal niet dat ze denken dat de volgende generatie het slechter heeft. Ik denk dat het voor de grote massa helemaal niet geldt. Absoluut niet.
Maar ook niet als je voor heel veel geld een klein hokje huurt in de grote stad?
Maar we hebben het hier over de mensen die wonen. En dat is ook het hele probleem op de Nederlandse huizenmarkt. We hebben iedereen die woont, hebben we optimaal beschermd. En toch gaan die mensen allemaal PVV stemmen en andere extreemrechtse partijen. We beschermen de sociale woningbouw. Mensen wonen daar heel goedkoop. De huizenmarkt, we hebben het jarenlang gesubsidieerd. De Phoenixwijken, dat is waar mensen wonen die wonen. Dus ze hebben het helemaal niet.
Mensen die wonen, we wonen toch allemaal ergens?
Nee, maar dat zijn de mensen dus die gewoon een huis hebben, die het goedkoop hebben kunnen kopen, die gigantische winsten hebben in hun huizenprijzen. Nadrukkelijk zie je. Ik word er eigenlijk wel een beetje cynisch onder. Voor extreem rechts is het altijd iets wat zichtbaar is. Huizenprobleem is voor sommige groepen zeker een probleem. Is het altijd geweest. Altijd geweest. Dus laat niet doen alsof het probleem van vandaag is. Maar de onvrede onder de mensen die het goed hebben, die het letterlijk goed hebben, en in plaats van zelf de handen uit de mouwen te stropen via sociale media, waar iedereen tegenwoordig zijn eigen ongenoegen kan uiten, om daarmee eigenlijk het hele land in de pineut te praten. Ik denk dat we daar gewoon tegenwicht tegen moeten
bieden. Kort recht van Hans nog.
Dat was ook niet het porté van het artikel. Hè. In het artikel was, en dat sluit wel een beetje aan met wat jij zegt, doordat de huizenprijzen zo hard zijn gestegen, hebben een deel van de mensen ook meer te verliezen. Kunnen ze zich bezighouden? En dat is een deel. En een ander deel voedt natuurlijk, en dat werd op zich netjes in het artikel gezet, migratie heeft daar niks mee te maken. Ja. In algemene zin. Dus het was een redelijk genuanceerd artikel. Ja. Maar het feit dat er onvrede is en dat je dat altijd terugziet, ook wel op de huizenmarkt, en dat je daar dingen aan linkt, dat ligt voor de hand. Ja. Dat het invloed heeft, dat lijkt me wel zeer waarschijnlijk.
Nee, zeker. Maar laten we ook even teruggaan naar begin jaren 80. Hè? Misschien toch wel aardig, hè? Huizenprobleem was het toen ook. Maar toen was er nog een veel groter probleem. Iedereen was werkloos. Het gemak waarmee men tegenwoordig toch toegang heeft tot die arbeidsmarkt. We hebben het onderwijs waar we altijd heel veel kritiek op hebben. Is toch een emancipatiemachine. Veel grotere toegankelijkheid. Kansen zijn voor heel veel mensen zijn juist toegenomen. Dus het negatieve sentiment, en ik begrijp het, hoe dit allemaal ontstaat. Denk ook 24 uur media. Partijen die niet meer vastzitten aan bepaalde principes. Die dus opkomen uit het niets. De laatste 5 verkiezingen zijn door 4 verschillende partijen gewonnen. Dus het je moeten profileren op iets wat toevallig traction heeft in de maatschappij. Ja, dat leidt tot permanent gevoelens van onrust.
Aangezien dit economenpanel geen 24 uur per dag duurt, slechts dik een half uur, gaan we het over die arbeidsmarkt hebben. Want door de hoge inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt was er vorig jaar genoeg reden voor werknemers om te vragen om een loonsverhoging. Is ook gebeurd in 2023. Volgens het CBS tegen de bruto uurlonen vorig jaar gemiddeld met 7%. Hoogste stijging sinds 1978, meldde het statistiekbureau afgelopen woensdag. En toch, Hans, zijn die werknemers er, als je er de inflatie tegenover zet, niet op vooruit gegaan. Hoe kan dat als die arbeidsmarkt zo krap is?
Nou, ik heb de cijfers ook nog even vergeleken gisteren bij het CBS. En tot mijn verbazing zijn de reële lonen, als je rekent vanaf de stijging van de inflatie, volgens mij pakte ik augustus 2021, de eerste keer dat die rond de 2,7 kwam, tot nu zijn de reële lonen 5% achtergebleven. Dat is historisch gezien best veel. En je zou ook kunnen... Je kunt afvragen waarom dat kan met zo'n krappe arbeidsmarkt zoals je doet. Maar je kan ook zeggen van, mensen lijden nog steeds aan geldillusie. Hè? Dus hoge loonstijgingen, nominale loonstijgingen vinden mensen best prettig. En dat is ook de reddingsboei voor centrale banken. Want daardoor wordt niet alles gecompenseerd. Is die loonprijsspiraal toch zwakker dan eind jaren 70.
Maar ze betalen toch ook meer voor hun boodschappen? Dat zie je toch elke dag?
Ja, dat zie je wel. Maar je merkt ook dat mensen toch op de een of andere manier heel blij zijn. Als ze dan. Ja, nee, maar er zit echt geldillusie in. En dat is het verschil met jaren 70, hè, toen we de automatische prijscompensatie hadden. Toen het allemaal automatisch zo ging. Dus je wel die loonprijsspiraal automatisch kreeg. Ik denk dat dat een reddingsboei is voor centrale bankiers op dit moment. Dat het allemaal niet automatisch gaat. Want ik zie het in ieder geval niet werken. Dat is een heel andere via de rente zelf. Hè, dus gewoon het ontbreken van de loonprijsspiraal is voordeel voor de inflatie die daalt. Is een nadeel natuurlijk wel voor werknemers die gewoon simpelweg, ondanks al die stakingen, niet een groot genoeg vuist kunnen maken. Ja.
Want die loonprijsspiraal die is er niet gekomen. Klaas Knot heeft er vaak voor gewaarschuwd. En de Nederlandse Bank moest daar een paar maanden geleden toch op terugkomen. Is niet echt aan de orde geweest. Tot jouw verrassing, Arnoud, of niet?
Nee, niet echt verrassing. Mensen, laten we ook duidelijk zijn. Hè? Historisch gezien, wat men tegenwoordig uitgeeft, echt historisch gezien, voor de gewone boodschappen, is relatief beperkt. Ja, historisch gezien, hè? Als je het vergelijkt met de jaren 50, hè, de jaren 60, het is beperkter eigenlijk dan ooit.
Je bent toch meer geld kwijt aan je huur, maar je boodschappen zijn betaalbaar.
En je bent geen meer kwijt, voor de meeste mensen, geld kwijt aan de huur. Denk aan de sociale woningbouw, dat is ook het grote probleem in Nederland. Als je zit, dan zit je, blijf je zitten, zit je goed. Maar dat betekent dat anderen geen toegang hebben tot de woningmarkt. Dus de sociale huur is eigenlijk volstrekt asociaal als je er bent. Als je erin zit, ben je spekkoper. Als je er niet in zit, moet je 10 jaar wachten. Ja? Dus één, waar Hans het heel terecht over heeft, die monetaire illusie, die werkt natuurlijk. En de monetaire illusie is dat als iets 100 is, ook al is de inflatie 5, dan word je bozer als 199 wordt, dan dat je realiseert dat die 100, 105 had moeten worden gezien de inflatie. Hè? Dus dat werkt met pensioenen ook. Hè? Korten van pensioenen, is daar staat Malieveld voor.
Maar we hebben een vakbond, ik heb toevallig vorige week nog gesproken met Tuur Elzinga, die voorzitter is van FNV, overigens voor de goede orde, blijft herhalen, en waarschijnlijk toch terecht als je de cijfers erop naast laat, dat er een hoop gerepareerd moet worden, dat er een inhaalslag gemaakt moet worden.
Maar toch heeft hij ongelijk. Maar in zijn positie, zou ik hetzelfde
zeggen. Waarom heeft hij ongelijk als die lonen achter zijn gebleven bij de
Thomas,
inflatie?
Weet je wanneer de grootste staking en gemiste dagen waren? In 2019, voor corona.
Weet
je welke sectoren staakten? Onderwijs. En weet je waarvoor absoluut niet geld dat men is achtergebleven sinds 2019? Onderwijs. Onderwijs is er gigantisch op vooruit gegaan. Kijk maar, inflatie en reëel. Als je toevallig eind 2021 begint, wat Hans deed, ja. Maar als je in 2019 begint, nee. Dus er zijn sectoren dramatisch vooruit gegaan. Maar als ik, Elsinga was natuurlijk voorzitter FNV, dan begin ik ook eind 2021 met berekenen en niet 2019. Maar laten we niet onderschatten dat onderwijssector even, dat was ook de zorg, was de grote partij die staakte in 2019.
En daarom zie je dat er wel een record aantal dagen is, maar zeker geen record aantal deelnemers van die stakingen, ja, omdat die grote stakingen er niet waren van de zorg, van het onderwijs, want dat telt voor 100.000 mensen mee.
Dat zou kunnen, maar ik wil niet voorspellen hoe stakingen zich ontwikkelen, et cetera. Dat hangt af van het klimaat op dat moment in het land als geheel. Hoe stakingen massaal worden, niet massaal worden, of een vakbeweging
maar
heel
activistisch. Maar het punt is, heeft het niet bij het juiste eind.
Met hele grote groepen dus niet. En daarom zie je ook dat cijfers, en eigenlijk komt een beetje terug op die nominale illusie. Want waar je begint is natuurlijk ook een beetje element van een soort nominale illusie. Want je begint ergens en ten opzichte van dat moment ben je voorop achteruit gegaan. En als je 2 jaar eerder begint, dat het antwoord omgekeerd kan zijn. Probeer dat mensen maar eens uit te leggen. Als iemand net uitgelegd heeft dat je erop achteruit bent gegaan.
Nou, FNV probeert het uit te leggen met een eigen jaarverslag, zag ik er meteen bij. Bedrijven maken minder kosten, halen meer winst op, terwijl de boodschappen duur blijven. Porté van dat eindverslag, een jaarverslag.
Ja, dat is ook weer, want ook dat heb ik. Ik heb ook naar de loonkosten gekeken in mijn eigen uurtje dat ik daarnaar keek. En de loonkostenstijging loopt nagenoeg gelijk met de nominale loonontwikkeling. Per uur, inclusief bijzondere beloningen, is wat ik genomen heb, even voor de statistici. Want je kan, want dat is wel een beetje het probleem. Je kan inderdaad allerlei periodes nemen, je kan allerlei definities nemen, en dan kom je met allerlei verschillende uitkomsten. Wat daarachter zit, is inderdaad een groot verschil tussen sectoren. Dat zien we ook aan de winstkant, want dat is het andere waar de FNV zich natuurlijk zorgen over maakt. Dat je ziet dat het MKB, waar toch een heleboel mensen werken, dat het nog steeds best lastig gaat, terwijl een aantal hele grote bedrijven echt heel veel winst maken. En dat laten we ook allemaal gebeuren. Sterker nog, zo'n bedrijf als ASML, die kan ook rustig komen klagen en krijgt nog extra geld. En dat is waar de FNV zich wel terecht zorgen over mag maken. Maar dat is een genuanceerde verhaal met echt wel grote verschillen tussen werknemers en ook tussen werknemers.
Maar dit verklaart eigenlijk ook waarom je juist ook in periodes van plotselinge inflatie, daar verwacht je natuurlijk geweldige onrustgevoelens. Elke periode van schokken heeft een groot aantal verliezers. Ja, dus wij kunnen wel over, wat we onbewust natuurlijk een beetje doen, over gemiddelde praten. Maar periodes met schokken hebben aanzienlijke verliezers. En dus je kunt beleid, het beoordelen ervan, mag je dus niet. Hè, onbewust doen we dat allemaal iets, want anders is het lastig. Op gemiddelde loslaten. Schokken leidt tot verliezers. En daar moet je oog voor hebben. En dat is ook een belangrijke rol voor de vakbeweging.
We gaan naar het tweede onderwerp van dit halve uurtje.
BNR Radio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
Met Hans Tegenman en Arno Boot, leden van het Economenpanel. Na 2 kwartalen van matige krimp verraste de eurozone enigszins in het eerste kwartaal van dit jaar met een matige groei. Zeer matige groei bleek afgelopen dinsdag uit de eerste schatting van het Europese statistiekbureau Eurostat. De eurozone kruipt met een groei van, daar is het dan, tromgeroffel 0,1% officieel uit een recessie. Arno, jij vindt het woord recessie sowieso vaak misbruikt, geloof ik, hè? In dit geval niet?
Nee, in dit geval eigenlijk zeker niet. Niet dat ik ben heus wel bereid om ook wat negatiefs over de economie te zeggen. Maar het woord recessie. Het woord recessie was gebaseerd op de laatste 2 kwartalen van vorig jaar. Met een negatieve groei van 0,1%. En ik kan je 1 ding vertellen. We zijn nog steeds de cijfers over vorig jaar en zelfs die jaar daarvoor aan het bijstellen. Dus het zou zomaar kunnen dat die 0,1% negatief, wat een beetje hetzelfde is als mijn gemiddelde proefwerk op de middelbare school, waar ik op 5,45 rekende om toch nog 5,5 afgerond en vervolgens 6 afgerond te krijgen. Het zou zomaar kunnen dat we op 0 uitkomen. En dan hadden we geen recessie gehad.
Ja. Overigens, die recessie, voor zover je er dan van mag spreken, is dan nu enigszins achter de rug en 0,1% groei. Vooral omdat Duitsland toch weer een plusje laat zien. Dat is op deze plek ook meerdere keren besproken. Sick man of Europe, dat zou allemaal niet meer goed komen. Nu dan toch een plusje. Voor jou is groei ook niet een maat der dingen, Hans, weet ik. Maar zegt dat iets?
Nou, wat dit vooral zegt, hè, als je kijkt naar iets langer terug, ook heel vorig jaar, dan zit je rond de nul. Nu zitten we net iets boven de nul. En dat zegt voor mij veel, hè, veel meer. Het gaat over hoe Europa er structureel voor staat. En dan is uitbundige groei echt niet iets wat zomaar gaat gebeuren. Dat heeft een aantal factoren, ook als het gaat over Duitsland. Hè, natuurlijk export lastig, energie lastig. Ook is daar niet echt een plan hoe we dat nou structureel gaan oplossen. Dus dat baart wel echt zorgen. Ook als je kijkt naar de begrotingsdiscipline in de eurozone of toch min of meer dat we niet meer weten wat we nu gaan doen. Hè? Want als we het stabiliteits- en groeipact zouden volgen, dan zouden we toch een keer weer moeten gaan bezuinigen. Nou, daar heeft echt niemand zin in. We moeten wapens aanschaffen en andere
dingen. Nee, je komt op Italië uit, maar net zo goed op Frankrijk, op België trouwens, waar ze ook toch
wel zag, ik zag dat Duitsland zitten. Inmiddels ook al boven de 60% zit met schuld. Dat wist ik niet. Dat zag ik gisteren opeens. Oh, dus dan zouden zij volgens de huidige simpelere regels ook moeten gaan bezuinigen. En dat is toch wel interessant. Dus om terug te gaan naar die groeicijfers, ja, is dit nou goed nieuws? Ook als je naar de OECD kijkt, die vorige week uitkwam, groei eurozone 0,5%. Weet je, dat is ongeveer het tempo waar we nu op zitten. Dat is nagenoeg niks.
En de verwachting volgend jaar is dat 1% is. Dus we kunnen misschien helemaal blij zijn. Nee, kijk.
Hoezo ligt er trouwens wel nog migratie uit? Hè? Dus als we maar voldoende arbeidsmigranten toelaten, dan komt het nog wel enigszins in orde met onze arbeidsproductiviteit.
Arbeidsproductiviteit waarschijnlijk niet. Maar wel in ieder geval groei van volumegroei waarschijnlijk van de economie. Nee, het is economenpanel, dus we voelen ons hier ook vrij om te corrigeren. Anders hadden we het programma ook anders kunnen noemen.
Leg maar op, Arnoud.
Ja, dus even los van migratie. Ja, of misschien niet helemaal los van migratie. De Europese Unie, de interne markt. Ja, want dan heb je het er ook over grensoverschrijdend verkeer. Hè. Vrij verkeer van kapitaal, vrij verkeer van mensen. Al die dingen waar we voor waren en nu allemaal niet meer voor zijn, lijkt het wel. Die interne markt is onvoorstelbaar belangrijk. En als je dan, om met Hans te spreken, vraagt of Europa en de landen enige prioriteit leggen in hun uitgaven, dan laat dat echt de wens over. En dat is waarschijnlijk nog veel erger dan of we boven de 60% schuld uitkomen.
Prioriteit in hun uitgaven of in hun begrotingsdiscipline?
Prioriteit in uitgaven. En dat leidt meestal ook heel goed voor begrotingsdiscipline.
Nee, ik denk, want het is de economenpanel, dus ik.
Ja, dit is. Nee, sorry. Nee, dit is goed. Dus ik denk dat de luisteraar op het eind dan ook een heel goed beeld heeft van waar het programma over gaat. Maar absoluut. Prioriteiten stellen in Europa is natuurlijk onverstelbaar. Landelijk is belangrijk, maar in Europa ongelooflijk belangrijk. Denk aan die interne markt. Wat loopt er niet? Alles wat de grens over gaat. Probeer maar een trein te nemen, de grens over. Het gaat absoluut niet. Energievoorziening, de grens over, slecht. Kapitaalmarkten, de grens over, slecht. Dat zijn natuurlijk de actiepunten. Dat zouden actiepunten moeten zijn van Europa.
Ja, maar dat zijn de actiepunten die zeker niet gaan gebeuren in de aanloop en ook niet na afloop van de Europese
verkiezingen. We hebben nu wel Enrico Letta met zijn rapport gehad natuurlijk, hè?
Ja.
En er komt nog een Italiaan Draghi met een ander rapport.
En daar zullen zeker behartenswaardige aanbevelingen in staan die inderdaad in de richting gaan van wat Arnoud zegt. Dat zou moeten gebeuren, maar de politieke realiteit is een totaal andere. En dat is ook wel wat ik net bedoelde van, ja, die vooruitzichten zijn mager. Er komt geen politiek draagvlak voor meer Europese integratie. Dat zal de uitkomst van deze verkiezingen zijn. Dus kan je heel optimistisch zijn over de toekomstige groeipotentieel van Europa? Nee, en het verschil met de Verenigde Staten is inmiddels al best wel groot. Ook als je ziet in de dynamiek van de economie. En ook op het wereldtoneel, hoe relevant Europa dan nog is. Hè, met onze toch veel duurdere energie, waardoor productie hier duurder is, zeker industriële productie. Dat zijn allemaal concurrentienadelen die zich hier nu opstapelen in vergelijking met een heleboel andere wereld delen. En dat is wel zorgelijk op langere termijn voor Europa.
Economenpanel bestaat vandaag uit Hans Tegenman, hoofdeconoom van Triodos Bank, en Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. De grote kolengebruikers van de G7 krijgen toch meer speling, staat in de nieuwste versie van hun akkoord. Dan gaat het over het afbouwen van kolen. In plaats van het volledige uitbannen van die kolen in 2035... spreekt het akkoord nu over geleidelijk uitfaseren. Hans, het kreeg eerst het predicaat historisch, belangrijk akkoord. Wat betekent nu het geleidelijk uitfaseren? En hoe belangrijk is dat akkoord dan nog?
Nou, als ik heel eerlijk ben, vond ik het niet zo heel erg indrukwekkend, het akkoord. Het zijn de grootste rijke landen, dus de industrielanden, die zich eigenlijk permitteren om nog iets langer te doen over het uitfaseren van kolen om Japan en Duitsland mee te krijgen. En het grotere probleem als het gaat over kolen zit in India en China. En dat zit nog niet eens hier. En dat deze landen zich niet houden aan eerdere afspraken, want dan komt het eigenlijk voor een, of zich meer ruimte permitteren, is denk ik geen goed nieuws. We gaan het zien op de kop in het najaar.
Maar het is binnen een tijdslijn die consistent is met het binnen bereik houden van een temperatuurstijging van 1,5 graden.
Ja, onder de voorwaarde dat het gaat over unabated, dus onvermijdelijk. Die hoef je niet te doen. Dat je ook kan compenseren door de CO2 op te slaan. Dus er zitten behoorlijk wat uitweidmogelijkheden in dit akkoord. En dan,
Maar moet je, als je dan een akkoord wil sluiten, toch er naar streven dat dan iedereen van die 7 in ieder geval aan boord is? Wat?
Nou, dat snap ik, hè. En als je niet te negatief, maar probeert positief te kijken, want dat deed Arnoud in het begin ook, dat ga ik ook een keer proberen. Dan moet je zeggen, nou, het is in ieder geval goed dat ze met z'n allen tot een uitspraak komen en tot een akkoord komen, en dat ze 2035 mikken om iets verder te komen. Maar ik denk dat landen die er niet bij zijn, en dat is mijn grootste zorg, toch wel met enige cynisme gaan kijken naar dit akkoord van de rijkste landen in de wereld.
Want die voelen dan nog minder incentive.
Ja, die voelen nog minder urgentie om kolen af te bouwen. Terwijl daar, neem China, die ontzettend druk bezig is, veel indrukwekkender bezig is met hernieuwbare energie, maar ook nog heel veel kolen nodig heeft om die transitie te maken, dat ook gezegd heeft. Dan kunnen deze landen toch niet meer zeggen tegen China, goh, doe eens wat meer je best.
Slappe hap, Arnoud.
Ja, als wat Hans gezegd heeft, ben ik het over eens. China is trouwens nog honderden kolencentrales aan het bouwen. Hè?
Ook,
dus die zitten nog in een heel andere fase. Kijk, het probleem wat hier speelt. Je zag het ook met een commentaar vandaag, volgens mij in jullie krant, over ondernemingen. Of ondernemingen hun duurzaamheidsdoelstellingen, dat daar realisme nodig is. Natuurlijk is realisme nodig, maar bij alles, en dat geldt ook bij dit akkoord, als je de druk van de ketel haalt, dan gaat iedereen het opschrijven. En dan is de vraag, we moeten ons eigenlijk recht in de ogen kijken. Kunnen wij het onszelf veroorloven, gewoon, om die doelstelling wel te halen? En we kunnen het ons veroorloven. Dus in zoverre zetten we weer een deurtje open om onze verantwoordelijkheid niet te nemen. Om een beetje in de geest van die opmerking ook over de Europese Unie, dat daar van alles kan verbeteren. Maar dat gaat niet gebeuren. Omdat de kiezer moet worden gepamperd of gepamperd. En dat is eigenlijk wat hier ook weer gebeurt.
Maar Arnoud, kunnen we het ons veroorloven? Ja, misschien wel. Maar als ik het allemaal goed begrijp, Duitsland en Japan, die maken ook een financiële afweging. Die kolen zijn, zeker als je je kerncentrales uitzet, soms nog de goedkopere optie.
Ja, klopt. Ja, maar veroorloven betekent dat je op korte termijn gaat je geld kosten. Waarom kan Amerika het de komende jaren zo geweldig goed doen? Omdat ze zich nog minder gelegen laten aan de hele verduurzame klimaatvraagstuk dan Europa. Niet alleen omdat Amerika een dynamische maatschappij is. Ook omdat ze daar eigenlijk de deuren openzet. En als je het voorbeeld, en ik denk dat Hans daar 100% gelijk heeft, als het gaat over klimaatverduurzaming, dan gaat het over de rest van de wereld, waar je het goede voorbeeld voor moet zijn, en die in ieder geval geen extra excuus moet geven om te zeggen van, jullie zijn door dezelfde ontwikkelingsstadium gegaan, dus wij bouwen eerst ook nog 1000 kolencentrales, want die hebben jullie al lang gebouwd. Dus je moet ze geen extra excuus geven. En dat zijn we aan het doen.
Je zegt, we gaan het zien bij de volgende COP. De COP's die in het verleden liggen, 27 en 28, meen ik. Daar ging het ook over wie dan uiteindelijk rekeningen betaalt. Wie ervoor zorgt dat misschien armere landen die nog van die kolen afhankelijk zijn, gesubsidieerd worden om een andere keuze te maken. Maar dat was ook niet zo eenduidig. Daar was niet gemakkelijk een akkoord over te bereiken.
Nee, dat klopt. En vanochtend in de Financial Times stond er weer een heel stuk over wat dan eufemistisch de funding gap wordt genoemd. Hè. Dat was nou 9
triljoen
tot elk jaar tot 2030. Ik denk altijd, er is geen funding gap, dat is een allocatieprobleem. Er is meer dan genoeg geld. Hè. Dat is natuurlijk één kant, is durven we vervuiling te beprijzen? Durven we te gaan uitfaseren? En dat vindt de financiële sector, die wil alleen maar hernieuwbaar gaan bouwen en dat financieren, en dat liefst zo aantrekkelijk mogelijk met als het risicovol is nog wat garantie. Maar daar moet het gesprek over gaan. Hè. Hoe gaan we die allocatie goed doen? En ook, hoe gaan we ervoor zorgen dat landen die nog dat hele traject te gaan hebben ook genoeg geld hebben om dat op de goede manier te doen.
Oké, nou stel, ik geef jou een mooie prominente plek aan tafel. Wat is jouw inbreng dan?
Ja, maar dan hebben we weer dezelfde uitdaging als die Arno net beschreef. Van, gaan wij, het Rijke Westen, die zich dat kan veroordelen, gaan wij dan ook een keer daar onze verantwoordelijkheid nemen? En gaan we dus ook een keer daar betalen en ruimte geven aan die andere landen. En dat wordt natuurlijk een hele lastige.
Maar het gaat dus over duizendwekkende bedragen, als ik het goed begrijp.
Het gaat over heel veel geld. Ja, maar het gaat ook over afschaffen van fossiele subsidies. Hè. Het is niet alleen maar extra geld. Dat is cruciaal om te blijven benadrukken. Het is niet alleen maar extra geld. Die 9 triljoen is niet elk jaar, biljoen moet ik zeggen, is niet elk jaar extra.
Ja, nee, maar inderdaad, biljoen, triljoen. Die liggen echt wel op tafel, die plannen. Hè? We willen eigenlijk Europa, hè, grensheffingen op binnenkomst van goederen die niet gemaakt zijn op een wijze die duur zijn voor het milieu.
Maar die is er al, toch? Dat adjustment.
Maar goed, ja, op zich, dingen bestaan al, op een bepaalde manier. Landen die daar niet aan kunnen voldoen of nog niet aan kunnen voldoen, lopen dan tegen die bedragen op. Maar eigenlijk wil je dan die landen een aanmoediging geven om te verduurzamen. Dus dat betekent dat je ze in wezen compenseert nu voor die grensheffingen. Maar die grensheffingen hebben ze dan niet meer als ze dat geld goed gaan besteden en hun eigen economie gaan verduurzamen. Dus we moeten dat op een slimme manier gaan doen. En
als je het over China hebt, het voorbeeld dat Hans net aanhaalde, dan zie je dus dat ze enerzijds nog centrales bijbouwen, kolencentrales, en anderzijds Europa misschien al inhalen op het gebied van duurzaamheid, als je kijkt naar wat zij allemaal van de grond krijgen. Dus het is een duaal spoor.
Oh, zeker, zeker. Dat geldt met Amerika ook. Hè? Want als je het over elektrische auto's hebt waar China nu de Europese markt mee bestookt. Elon Musk was natuurlijk met zijn Tesla's en zijn batterijfabrieken ook een agent of change in de positieve betekenis. Tegelijkertijd, China, Elon Musk, zie je ook de donkere kant, laat heel duidelijk zijn. Dus China is niet blind. China ziet mogelijkheden om daar economisch, financieel beter van te worden, economische macht te krijgen, et cetera. En als Westen moet je daar naar kijken, niet puur uit angst. Je moet in zekere zin blij zijn dat China dat op zichzelf doet. En je moet je de vraag stellen hoe je dat voor je eigen voordeel kunt gebruiken. Wat werkt dan het beste? En hoe kun je China nog meer beïnvloeden om die duurzame kant op te gaan?
Ja, nog final thoughts?
Nou ja, Xi Jinping is nu bij Macron op bezoek en bij von der Leyen. Dus het lijkt me een goed onderwerp. Maar ik vrees dat Macron er iets anders in zit. En dat ook Europa er nog steeds iets anders in zit. Maar het zou inderdaad, als we daar aan tafel zitten in het najaar, en het gaat echt over de financiering dit jaar, zou het beter zijn als we niet dit soort dingen doen als nog langer wachten met kolen, maar meer van dit soort dingen om slim om te gaan, maar ook solidair te zijn.
Hans Tegenman was hier, hoofdeconoom van Triodos Bank, Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel voor positieve en negatieve blik op de economie. Het kwam allemaal voorbij. En er komt snel weer een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Flitsbezorger Flink is binnenkort de enige flitsbezorger in Nederland en wil verder gaan uitbreiden, meldt De Telegraaf. Het van oorsprong Franse bedrijf profiteert van het vertrek van concurrenten als Gorillas en Getir, die het hoofd in Nederland niet boven water hielden. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan buitenlandse innovatieve bedrijven die in Nederland aan de slag willen gaan. Het komt van Nora van Elveren, partner bij EPA en ook lid van ons lobbypanel. Nora, goedemorgen.
Hi, goedemorgen Thomas.
Flink trap nog even het gaspedaal goed in, terwijl die andere bedrijven vertrekken. Gorillas en Getir hebben het hier niet gered. Waarom zou het Flink wel lukken, denk je?
Nou, je ziet dat wat er misging bij Gorillas en Getir is dat ze heel snel zijn begonnen in coronatijd. Met gestrekt been in zijn gegaan eigenlijk. En toen kreeg je overal die dark stores in wijken, roekeloze riders over straat. Maar toen veranderde het beeld. Corona ging weg, de winkels gingen weer open, de rente ging omhoog en de inflatie steeg ook, waardoor boodschappen duurder werden. En daardoor was er veel overlast. En zag je dat gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, maar ook andere gemeenten, hebben geleerd van, nou ja, noem maar een Uber, een Airbnb, en al heel snel met regels kwamen om die flitsbezorging in te perken. En je ziet dat Flink dat snel onder ogen heeft gezien en eigenlijk een omschakeling heeft gemaakt. Dus niet meer zo'n dark store waar je letterlijk zwarte papieren voor de ramen hebt, maar een soort transparante etalage met een buurthubfunctie waar je ook
het is echt gezellig daar nu, hè?
Ja, precies. En ze zijn dus in gesprek gegaan met hun omgeving. Hè? Dus met hun stakeholders, met gemeenten, met buurtbewoners. En daardoor, dat werkt in Nederland.
Ja, overigens is dat dan toch tamelijk uitzonderlijk dat Flink het voor elkaar krijgt in Nederland, terwijl die andere bedrijven internationaal actief en in andere landen vaak succesvol hier dus moeten afdruipen. Waarom is Nederland zo buitengewoon ingewikkeld, denk jij?
Nou, er spelen een aantal factoren mee. Kijk, neem bijvoorbeeld Getir of Gorilla's. Kijk, in de Verenigde Staten of in Turkije heb je veel minder regels voor ondernemingen. En ook lokale overheden staan daar echt met spandoeken langs de weg om bedrijven over te halen om zich in die regio te vestigen. Want de werkgelegenheid is daar een groot zorgenkind. Dat is in Nederland niet zo. In Nederland hebben wij de openbare ruimte hebben wij vrij streng gereguleerd met regels vanuit het Rijk, regels vanuit de provincie, regels vanuit de gemeente.
Er is ook niet zoveel ruimte natuurlijk in Nederland. Hè? Dus je moet ook wel gewoon een beetje ruimte. Op orde hebben wat er dan nog beschikbaar is.
Precies, het is een hele andere cultuur. Maar ook dat vertaalt zich ook naar de politiek-bestuurlijke context. Je moet in gesprek met je omgeving. En je moet daarbij je verhaal vertellen van tevoren, voordat je ergens gaat vestigen. En niet wat sommige buitenlandse bedrijven gewend zijn. Gewoon hoppatee, strekbeen erin, disruptief. We gaan met niemand in gesprek. We hebben niet eens iemand in dienst die Nederlands spreekt, bij wijze van spreken. We zijn onbereikbaar. Dat werkt in Nederland niet.
Overigens hebben een paar van die grote bedrijven hier de aftocht nu moeten maken, omdat ze ook dachten, wij kunnen niet meer aan onze belofte voldoen. Flitsbezorging houdt toch in dat die boodschappen er dan binnen een mum van tijd zijn. Ik hoorde de directeur van Flink vertellen dat het helemaal niet uitmaakte of zo'n boodschap er nu binnen 10 minuten is of 30 minuten is. Dat is voor mensen helemaal niet van belang. Ik dacht namelijk, als je niet meer in het centrum van de stad mag zitten en ergens op een industrieterrein wordt weggestopt, ja, dan is de kern van wat jij belooft verdwenen. Maar dat is van ondergeschikte betekenis, blijkbaar.
Nou, ik denk wat je ziet, wat ik zei, ze starten in coronatijd. En dan moet je, als je disruptief wil zijn als bedrijf, moet je een knallende boodschap hebben. En dus binnen 10 minuten je zak chips of je vergeten potje pesto. Nou, dat spreekt natuurlijk iedereen aan, want dat is echt iets wat we nu helemaal niet, of wat we destijds niet kenden. Maar de wereld is flink veranderd sindsdien. De winkels zijn gewoon weer open, de boodschappen zijn veel duurder geworden. Waardoor de behoefte van die consument ook veranderd is. En Flink heeft daarop ingespeeld, noodgedwongen. Deels overigens door regels vanuit de overheid, maar deels ook vanuit investeerders. Want niet alleen de inflatie is gestegen, maar ook de rente. Waardoor die investeerders eerder hun kapitaal terug wilden hebben. Dus dat geld verdienen werd sneller belangrijk dan wat je soms ziet in dit soort disruptieve markten.
We hebben overigens ook al wat maaltijdbezorgers gezien die het hier